Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Een bejaarde maffiabaas bewerken met een hangslot.
Ja, Panse reality TV met een man, een bakje rijst en een blote pielemuis.
Ja, dit zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij kunnen komen in de podcast De Nummer 1 aller tijden.
Bram Krikke, die ook wel geschiedenisnerd is, en ik, Stijn van Vliet, lijstjesfanaat, nemen elke week een mooi geschiedenisverhaal mee.
Alleen er is altijd maar één verhaal het beste verhaal en dat is dan De Nummer 1 aller tijden.
Luister dit vooral exclusief op Podimo en heb je nog geen account, dan kun je natuurlijk ook gewoon gratis een account aanmaken via www.podimo.nl/Bram en Stijn.
Welkom bij Schaamteloos Randstedelijk. Mijn naam is Doortje Smithuizen, naast mij zit Perre van den Brink. En in deze gloednieuwe en broodnodige podcast houden wij elke week de jonge stedeling een spiegel voor. We onderzoeken de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Ja, want we zijn allemaal tegen uitbuiting, maar we willen ook dat er binnen 3 minuten een Uber voor onze deur staat. En we willen allemaal een unieke eigen stijl, maar kopen precies dezelfde spullen via Instagram.
Schaamteloos Randstedelijk, een podcast voor alle jonge mensen in de stad op zoek naar houvast. Vandaag in deze eerste aflevering, we zijn het allemaal, maar willen het nooit zijn. Toerist. Maar eerst, Perre, voordat we beginnen over het toerisme, waarom maken wij deze podcast? Ik denk dat het goed is om eerst even te vertellen hoe wij elkaar hebben leren kennen. Want wij kennen elkaar uit Amsterdam-Noord, waar we allebei wonen. Jij hebt een eigen mediabureau, kan ik dat zo zeggen?
Nee, eigenlijk is het meer merkstrategie wat we doen. Okay. Maar het is wel een bureau.
Okay,
dus de helft zet je goed.
Je hebt een merkstrategiebureau. Ja. Daarvoor heb je lang voor Vice gewerkt. Je was eigenlijk gewoon de baas van Vice.
Ja, van de content en het agency van Vice. Dat heb ik gerund, ja.
Contentbaas van Vice.
Ja, precies.
ik ben journalist. Ik maak documentaires. Ik schrijf stukken voor kranten. En wij hebben wel eens samengewerkt voor jouw contentstrategiebureau.
Merkstrategie.
Wat ook in Noord gevestigd is. En daar raakten wij al snel aan de praat over onze relatie met Noord.
Ja, over Amsterdam-Noord inderdaad. En hoe jij daar pas net woonde. En hoe ik daar eigenlijk geboren en getogen ben. En daarna verhuisd ben. En toen weer teruggekomen als een soort ander,
als een juppig
mens.
Ja, en ook het is heel goed dat je dat zegt. Amsterdam-Noord, trigger warning. We gaan het nu even veel over Amsterdam-Noord hebben. En over Amsterdam. En dat klinkt misschien heel in-crowd. Maar deze podcast gaat niet alleen maar over Amsterdam.
We gebruiken Amsterdam-Noord als de arena voor een groter.
Precies,
fenomeen.
Als de maquette voor een groter. Ja. Voor dus een groter
iedere horeca-naam die je bedoelt, die bestaat ook in jouw stad.
Ja, bij wijze van spreken. Want jij hebt een aparte relatie met Noord.
Ja, dus ik ben echt een geboren en getogen Noorderling, zoals je dat dan zegt. En toen ik denk 18 was of zo, ben ik uiteraard naar de stad gegaan. Want in die tijd was Noord natuurlijk niet echt de coole plek die het nu is.
Dus toen heb ik 20 jaar geleden.
Ja, ja. Thanks voor de reminder. meer dan 20 jaar geleden. Maar dus ik ging natuurlijk meteen naar de stad toe. Eerst in het centrum gewoond.
Waar ging je dan heen? Ja, waar ging
ja
je
eerst heb ik boven een club bij het Rembrandtplein gewoond.
Dat is echt 18.
Dat was gewoon toen helemaal top, want ik was toch nooit 's nachts thuis. Ja. Dus whatever, weet je wel. Maar ik kon wel echt, ik sliep boven de garderobe van die club.
Welke club?
Ja, dat heette dus toen Sinners in Heaven.
Oh wow, Sinners, ja.
En dat, daarna heette het Home en nog iets. Ik weet niet meer wat. Maar in ieder geval, toen ik er woonde, heette het Sinners. En ik organiseerde zelf ook feesten in die tijd. Dat was ook mijn werk. Dus ik was toch nooit 's nachts thuis. Dus voor mij was het prima om daar te wonen. Maar in ieder geval, vanuit daar ging ik naar West, bij Mercatorplein gaan wonen. Vlak na de, of ja, een paar jaar na die Mercatorplein rellen. En toen eigenlijk die hele buurt zien gentrifyen. Mm-hmm. Totdat ik zelf ook op het punt kwam dat ik kinderen kreeg.
En zin had om zelf te gaan gentrifyen.
Precies, ook. En meer ruimte wilde en gewoon alles wat je dan wil. En toen dacht ik, ja, Er is als rechtvaardig of recht, hoe zeg je dat?
Rechtschapen.
Ja, Amsterdammer. Ja. Natuurlijk maar één optie. En dat is binnen de ring blijven. En in dat geval was Noord gewoon de beste optie. Dus toen ben ik daar gaan wonen. Eigenlijk net te laat. Want ik moest al behoorlijk overbieden op mijn huis.
Want jij woont daar nu zo'n 6 jaar?
Nee, korter. 2018 ben ik er gewoon.
Oké.
Dus dat was net toen de huizen de huisprijzen booming werden. En toen kwam ik dus eigenlijk terug in Noord als een soort jup, weet je. Ik ging daar weg als een Noorderling en ik kwam terug als de...
Als het probleem.
Ja, als het probleem eigenlijk. Met een kind. En eigenlijk alles wat echte Noorderlingen niet leuk vinden aan Noord nu, was ik geworden, weet je.
Wat dan?
Nou ja, gewoon jup. Havermelk slurpende, jong gezin. Eigenlijk alles wat echte Noorderlingen niet relaxed vinden. En ook die dag dat ik ging verhuizen, stapte ik de verhuizenwagen uit. En tegenover mij wonen mensen die hun hele leven al daar wonen. En ik voelde gewoon hun ogen in mijn rug van fucking juppen. Weet je wel, van they're taking over.
Daar is er weer een.
Ja. En dus ik ben me heel bewust van die rol in Noord die ik speel eigenlijk. Ik voel me daar ook wel schuldig over of zo op een bepaalde manier. Want ja, ik kom er ook vandaan.
Ja, maar wanneer voel je je schuldig dan?
Nou ja, kijk, het zijn van die paradoxen. Dat ik aan de ene kant, ik hou natuurlijk van Noord. Ik kom er gewoon vandaan, weet je. Dus ik voel me heel erg thuis. En ik wil ook niet dat het te veel verandert.
Nee.
Maar aan de andere kant wil ik gewoon een fatsoenlijke koffietent binnen een straal van 500 meter van mijn huis.
Nou, precies, dit heb ik ook. Want ik woon nu bijna een jaar in Noord. Wel, ik moet zeggen dat ik echt in Noord Light woon. Dus echt de korte pont en dan 1 minuut fietsen en dan ben je
Je woont eigenlijk pretty much op de Dam.
Ja, ik woon eigenlijk op Centraal Station. Ja, precies. Maar ik doe wel de hele tijd alsof ik heel noordelijk ben. En eigenlijk wil ik inderdaad ook dat Noord, nu ik er woon, mag het niet meer veranderen.
Ja.
Dus mijn verhuizen naar Noord moet het hoogtepunt van de gentrificatie zijn. En hierna mag er niks meer.
Wordt het allemaal authentieker?
Ja, precies. Dus ik heb ook dan, als ik 's ochtends een rondje hardloop door de buurt, of ik ga ergens eten of zo, dan ben ik ook heel als een soort, zo'n soort vogelbeschermer in een natuurgebied. Van, oh, ik hoop zo niet dat hier dan weer een projectontwikkelaar, of dat daar dan weer iets anders is. Terwijl ondertussen ben ik natuurlijk gewoon de kern van precies dat probleem wat ik nu als hinderlijk ervaar.
Ja.
En voor mij kwam het tot een soort, tot een soort kern onlangs toen ik bij Europizza zat en ik ergerde me de hele avond. En uiteindelijk kwam ik thuis bij mijn vriend en zei ik, ja, weet je wat er zo irritant was net bij Europizza? Er zaten zoveel ballen.
Ja.
En dat ik een soort rant begon over, ik hoop echt niet dat die hier nu allemaal komen wonen, want dan zal je zien. Over een paar jaar is het hier gewoon net de pijp en is er niks leuks meer over, niks authentieks. Terwijl ondertussen mijn onderburen, mijn bovenburen, alle mensen die om mij heen wonen, voor hen ben ik natuurlijk gewoon die bal.
Jij bent die bal.
En zij hebben al het gevoel dat ze in de pijp wonen. Ja. En zij vragen zich af, ik bedoel, wat ik misschien heb met een thrill grill of een restaurant Fico of zo. Dat hebben zij gewoon met alles wat ik zie als leuke, authentieke horeca.
Ja.
Dus ik weet niet, die discrepantie en ook die hypocrisie.
Ja, eigenlijk toen wij ook een beetje op het idee van deze podcast kwamen. Toen mijn kantoor zit in het Hamerkwartier in Noord.
Ja.
En toen hadden we het er eigenlijk over. En eigenlijk is dat ook weer zo'n centrum van alles wat je beschrijft. Weet je wel? Ja. Van iedereen die daar zit weet dat hij onderdeel is van een soort tijdelijke structuur die eigenlijk bedoeld is om dat gebied te ontwikkelen.
Ja.
He, dat is ook de transactie die gemaakt wordt. Dus weet ik veel, Hotel de Goudfazant, die kregen ook die vergunning. En ze wisten vanaf het begin, dat het houdt op een gegeven moment een keer op. Ja. We doen dit om het gebied te ontwikkelen.
Ja.
En toch doe je daar mee, omdat je gewoon iets leuks wil doen. En dan bouw je iets wat je eigenlijk steeds dierbaarder wordt. He, wat je ook in dat Hamerkwartier zijn, allemaal coole dingen, skatecafé.
Ja.
Het bruist best wel. Maar je helpt dus ook mee aan gewoon de teloorgang van dat gebied of zo. Weet je? Want uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon vercommercialiseerd worden.
Totaal. En het is een beetje wat je natuurlijk ook had met wat er ook gezegd werd over restaurant en club De School. Weet je wel? Dat werd ook opgericht omdat een beetje dat Nieuw-West op te pimpen. Maar vervolgens waren eigenlijk al die mensen uit Nieuw-West waren daar niet welkom. Omdat ze of geweigerd werden aan de deur. Of dat restaurant, de school, konden ze het gewoon niet betalen.
Ja. Ja.
Dus het is een soort... Je eigent je een gebied toe. Omdat je toch altijd het idee hebt dat jij het wel verdient.
Ja.
Om daar te zijn. En dat vond ik... Ik las afgelopen zomer, zoals wel meer mensen, denk ik... Eigen welzijn eerst, van Roxane van Ypres. En zij beschrijft eigenlijk heel goed dat het grote probleem van de elite is dat de elite zichzelf nooit als elite beschouwt. Die heeft toch altijd het idee, net zoals ik, van ja, dat zijn de anderen. Weet je wel, de ballen, dat zijn de anderen. Mm-hmm. En ik ben wel oprecht, omdat ik bijvoorbeeld de buren groet. Of weet je wel, als ik een pakketje ophaal bij de sigarenboer, dan ben ik altijd super aardig. En dan vraag ik altijd hoe het met de zaken gaan en zo. Terwijl die sigarenboer, die ziet gewoon weer zo'n meid die elke week 3 pakketten komt halen. En die ook zelf wel kan uitrekenen.
Die nooit verder iets koopt bij de sigarenboer.
Precies, ja. Nooit een keer een pakje peuk haalt. En ik bedoel, hij kan ook wel uitrekenen hoe ik de huur, de gemiddelde huurprijs daar omhoog kan drijven.
Ja.
Dus het is een soort, ja, ik heb het idee dat dit, nou goed, misschien is het een Amsterdams probleem, misschien is het een landelijk probleem, maar dat we de crisis die, zou maar zeggen, op ons afkomen en waar we het elke dag over hebben en ons druk over maken, we zien onszelf nooit als actor in dat probleem.
Ja, dus wij gaan eigenlijk even het bewustzijn van mensen, we gaan iedereen zich schuldig laten voelen, lekker.
We gaan iedereen zich super schuldig laten voelen, maar tegelijkertijd gaan we ook juist de wat meer banale en toegankelijke onderwerpen van het leven belichten, zoals Birkenstocks, havermelk,
Je bedoelt de schoen waarop wij net allebei de studio zijn binnenkomen?
Op exact dezelfde schoen kwamen wij hier binnen. Dat was ook weer een bewijs voor de relevantie van deze podcast, denk ik zeker. Maar goed, we hebben allemaal plannen met deze podcast. We willen, het lijkt mij heel leuk om een aantal keer zo'n soort deep dive te doen van meerdere afleveringen waarin we, nou, festivalcultuur hadden we het nu over, het ontstaan daarvan. Ja, zoiets als De Wereld Draait Door, waarom dat nou zo'n succes is geweest. Het merk Blue Blood, daar wil ik al heel lang een keer induiken. Het inmiddels ter ziele merk.
Verhaal.
Zo interessant. Maar het lijkt dus ook heel leuk om te kijken waarom Oatly nou het merk is dat de havermelkoorlog gewonnen lijkt te hebben. Waarom flitsbezorgers zo snel zijn opgekomen om nu ook weer razendsnel
om weg te gaan,
te verdwijnen.
Ja. Ja, en wat ons ook interessant leek, is om te kijken van, als je allemaal dezelfde bronnen hebt, dus als je allemaal de hele dag op Instagram dezelfde kanalen volgt en op Pinterest dezelfde plaatjes tot je neemt, bestaan er dan eigenlijk nog wel subculturen of counterculture? Weet je, kan je daar nog van spreken? Zoals dat vroeger er was.
En zeker ook omdat counterculture voor mijn gevoel ook door marketeers enorm wordt gebruikt.
Omarmd en ja. Dus kan dat nog wel bestaan vandaag de dag? En dit is ook een persoonlijke fascinatie / irritatie die ik heb. Ik zit best veel op LinkedIn voor mijn werk. En wat daar de laatste tijd aan de hand is, vind ik echt bizar. Gewoon die soort virtue signaling en personal branding die mensen daar doen. Gewoon het soort recyclen van verhalen die zij dan zogenaamd zelf hebben meegemaakt. Maar je hebt ze al 15, 20 keer eerder gezien.
Nou, het klinkt heel interessant. Ik ben totaal niet thuis in de wereld van LinkedIn. Dus neem mij absoluut een keer mee naar die
Het is een hele fascinerende loophole waar je dan in gaat.
We gaan kortom onderzoeken waarom we onszelf steeds op dezelfde manieren proberen te onderscheiden van elkaar. En hoe trends werken. En vooral hoe we steeds weer doen wat we niet willen en daarmee systemen in stand houden waar we op papier geen onderdeel van willen zijn. Oké, over naar het onderwerp van deze eerste aflevering.
Vakantie,
toerisme. Ik was afgelopen zomer in Parijs, zoals wel meer mensen. Ja. En ik had daar een hele grappige ervaring. Ik was met mijn vriend en je hebt dan een paar dingen die je dan van tevoren bespreekt. Van wat wil jij doen? En mijn vriend zei, die had gewoon bovenaan zijn lijst, zei, ja, ik wil naar een museum.
Mm-hmm.
Ik wil naar het Louvre, ik wil naar het Musée d'Orsay. Ik wil gewoon een keer naar zo'n museum om gewoon Franse kunst te bekijken. En ik had er eigenlijk niet zo over nagedacht. Ik vond het denk ik ook gewoon heel leuk dat mijn vriend naar een museum wilde en zo. Maar goed, we kwamen natuurlijk dan bij dat museum. Ik had uiteindelijk wel uitonderhandeld dat we niet naar het Louvre gingen. Want ik dacht, ja,
welke was het geworden?
Ja, Musée d'Orsay, nummer 2. Ja. Wij komen daar aan. Nou, er staan natuurlijk gewoon echt honderden mensen. Gewoon een enorme rij. En het was, toen ik er aankwam, dacht ik, wat raar dat ik dit niet zelf heb bedacht. Dat dit natuurlijk een enorm drukke bestemming is. Maar goed, dus eigenlijk, we kwamen niet, hoe komt het? Ik zei meteen, ja schat, dit gaan we niet doen. We gaan niet nu in deze rij staan. Want mijn vriend die liep gewoon al vrolijk op die rij af. Ja. Die maakt.
Jij dacht, waar is de gastenlijst ingang?
Ja, ik ging op zoek. Weet je, ik wilde toch een soort. Kan ik dit hacken? Weet je wel, toen we dus eenmaal wel hadden besloten om wel te gaan. Nou, in eerste instantie gingen we gewoon in de normale rij staan. Dus ik vroeg aan een van die meiden die daar dan die rij een beetje beheerde. Van, ja, hoe lang duurde dit? Ja, zei ze, ja, 1,5 uur. Nou, dus ik zo, ja. Dat gaan we gewoon niet doen. Ja. En mijn vriend was echt zo een soort totale chill. Van,
hoezo
dat
niet?
Is toch prima. Ja. Gewoon voor een schilderij van Monet. Weet je wel, wat is 1,5 uur?
Wat is het je waard?
Ja. Precies. Nou, uiteindelijk hebben we het dus vrij treurig opgelost door online kaartjes te kopen. Waardoor we in de rij. Waardoor
dus dubbel kaartjes.
Nou, we konden naar een andere rij. Ja. Dus, waarmee je dan met die online kaartjes. Uiteindelijk had ik alsnog het gevoel dat we via een soort zijingang.
Disney heeft dit ook helemaal opgelost, hè?
Ja.
Die hebben gewoon die soort 7 tiers in de kaartjes. En die kan je de hele tijd dus in het park kan je dat upgraden. Dus overal waar het dan druk is. Kan
als je gefrustreerd bent.
Dan kan je duurdere kaartjes voor die specifieke ride kopen.
Oh, wat erg.
Ja, dus helemaal geoptimaliseerd op dit.
Dus dan kan jij met je jengelende kinderen wel voor de
rij. Ja, het is ook echt knetterduur.
Hoe duur is dat?
Ja, het gaat echt tot honderden euro's per persoon.
Heb jij dat gedaan?
Nee, ik ben nog nooit in zo'n park geweest. Maar ik heb hier laatst toevallig een podcast over geluisterd. Waar dat hele systeem soort geanalyseerd werd.
Nou, ik zou in potentie de perfecte klant zijn voor dit soort systemen. Maar goed, het stomme was dus, die avond gingen we uit eten. En ik had natuurlijk bij iedereen tips gevraagd voor waar moeten we eten in Parijs. En iedereen zei, Clamato, daar moet je echt zijn. Oké, wij komen bij Clamato. Ik kon niet reserveren. Wij komen daar aan om 8 uur of zo. Super honger natuurlijk. Ja. Al die Franse eettijden, echt niks voor mij. En dat meisje zegt van, nou, hartstikke gezellig als jullie komen eten. Kom over 1,5 uur maar terug. En ik was echt zo, ja,
tuurlijk, prima.
Prima, weet je wel. Tuurlijk, ik ga nog even super honger lijden en heel dronken worden hiernaast bij de bar.
Jouw vriend zei, kunnen we online kaartjes kopen, toch?
Ja, mijn vriend die vond het prima om gewoon naar een snackbar te gaan. Die heeft helemaal niet dat soort eisen. Maar dus, het fascineerde mij zo dat ik op het moment dat ik dus van insiders een tip had gekregen, vond ik het wel prima om 1,5 uur te wachten. Terwijl als ik zeg maar het gevoel heb van, ja, ik sta hier gewoon met de gemiddelde toerist, met het reizende gepeupel, dan wil ik niet 1,5 uur wachten. En uiteindelijk was natuurlijk de totale paradox dat toen zaten we eenmaal bij dat Clamato, nou, dus 1,5 uur super hongerig en zo, met alleen maar toeristen.
Ja,
ik hoorde alleen maar Engels, Spaans, gewoon nul Frans. Dus het was een soort, ik weet niet, het was een soort totale.
Weet je wat ook het zo'n teleurstelling is op dat soort momenten als je dan daarna op Instagram gaat kijken bij de locatietags van zo'n ding.
Ja.
En dat je dan dus eigenlijk een soort een hele stream ziet van mensen die precies dezelfde ervaring als jou hadden. Ja, bij een restaurant misschien net niet, maar dat je dan al die foto's ziet die gewoon precies jouw ervaring waren.
Ja, dat is, of als je denkt dat jij een heel leuk barretje hebt ontdekt.
Juist.
In een kustplaatsje waar verder niemand komt. En dan lijkt dat echt een enorm vaak getagde.
Ja, precies. Precies. En dan zie je ook nog bovenaan de mensen met de meeste volgers. Dus dan voelt het sowieso als zo'n soort influencerplek.
Ja, zo erg. Nou, en ik las in het kader hiervan weer even een essay terug van Ilja Leonard Vijver. Volgens mij wat hij nog voor Quantito Europa had gepubliceerd in 2016 of zo, maar ik vond het nog steeds echt super goed. Ik wilde een heel klein stukje voorlezen. Toeristen, dat zijn altijd de anderen. Wij reizen. Wij kiezen onze bestemmingen met zorg uit op het ontbreken van toeristen. En omdat die plaatsen niet bestaan en toeristen onmogelijk te vermijden zijn, laten we een groot deel van onze vakantie verpesten door onze ergernis aan hun gedrag. Wat ons precies van hen onderscheidt is niet eens zo heel erg duidelijk, maar dat er een fundamenteel onderscheid tussen hen en ons bestaat is voor ons een zekerheid die wezenlijk is en van existentieel belang en die raakt aan onze identiteit. Nou, dat gevoel had ik dus heel erg in Parijs.
Ja, nee, ik snap dit helemaal. En ik had zelf een beetje een soort vergelijkbaar ding tijdens mijn vakantie. Waarbij ik heb kinderen en dan gingen we naar zo'n soort glamping-achtige... niet een glamping-achtige, gewoon een glamping.
Ja, geglamd.
Ik wou het nog even nuanceren, maar het was gewoon een glamping. Ik durf het ook bijna nu niet meer bij de check-in. Maar dat doe je, check je in bij een camping? Of
is dat
arriveer...
dat je langs zo'n huisje.
Ja, het check-in voelt toch meer als een hotelding, ja, of zo. Weet je? Dus niet echt een soort kampeerding. Ja. Maar in ieder geval, wij checken in. En er werkte zo'n meisje die Nederlands was. En die was daar ook helemaal op ingesteld. Want die woonde in die regio. En zij ging een paar soort van tips geven. En een ervan was waar je dan boodschappen kon doen. Je kon onderaan de berg waar we op zaten, kon je of naar links of naar rechts. En links was voor de locals. En rechts, volgens haar, was voor de toeristen. Uiteraard had ik meteen naar haar geluisterd en pakte ik dus de linkerkant naar de local supermarkt. Yeah. Kwam ik in een soort ziek saai dorp terecht. Yeah. Soort Wallonië in zijn treurigste vorm, maar dan in Frankrijk.
Het verdriet van België.
Precies, zo'n soort Dutroux dorp. en dat was het dan. En nou, toen na een paar dagen dacht ik, ja, oké, ik ga toch ook even kijken wat er aan die andere kant is. Was gewoon veel leuker.
Tuurlijk.
Je was een groot meer waar je kon zwemmen. Ja. Waren restaurantjes waar je even kon zitten of zo. Maar zij was dus helemaal ook daarop ingesteld. Ja. Weet je, om te cateren naar die gevoelens, toch?
Want zij raadde jou ook de local plek aan.
Ja, ja. Oh, zij zei van, joh, je moet niet rechtsaf gaan. Als je echt de real deal wil, dan ga je linksaf.
Ja. Maar de real deal is gewoon niet leuk.
Nee.
Want dat is net zoals Nederlanders in Italië. Die denken dan dat ze elke avond gaan eten, zeg maar, met een tafeltje, met zo'n rood geblokt kleedje, met een kaarsje erop en met zo van die druiventrossen boven je hoofd. Terwijl in Italië is elk restaurant gewoon keihard TL.
TL, ja.
Gewoon plastic furniture alleen maar. Ja. En gewoon na 10 minuten ben je weer buiten. Ja. Dat is Italiaans.
Niemand krijgt tegelijk zijn eten. Gewoon hup, nee, vrezen en oproepen.
Super ongezellig. Ja. Iedereen schreeuwt door elkaar en is gewoon totaal niet romantisch, zeg maar. Maar ja, nee, het is interessant ook hoe de mensen in je omgeving, het inderdaad het aanwezig of afwezig zijn van toeristen, hoe dat je blik beïnvloedt. Want ik was na Parijs, gingen we dus door naar Zuid-Frankrijk. En daar kwamen we eigenlijk toch wel een beetje in de natte droom, denk ik, van elke dertiger in Frankrijk. Want we waren in een kustplaats. Echt heel erg mooi en best wel ongerept ook. En er waren wel toeristen, maar alleen maar Franse toeristen. Ja. En dat is echt het soort van de gulden snede. Want dan heb je wel de bevestiging van, dit is een leuke plek om je vakantie te vieren. Want er zijn toeristen, maar geen Nederlanders.
Ja.
Weet je wel? Dus de sfeer is wel vakantieachtig. Iedereen zit ook lekker aan de wijn en zo om 12 uur. Maar je hoort nooit Nederlands. Dus we waren helemaal gewoon heel tevreden met die plek. Ik was zelfs zo tevreden dat ik akkoord ging met elke dag naar hetzelfde strand gaan. Dat is ik normaal ben ik juist iemand die dan, nee, elke dag iets anders, want saai, weet je wel. Maar goed,
want discovery.
Gewoon elke dag zelfde strand, zelfde lunchtent, helemaal prima. Dus ik zat op, weet ik veel, dag 4 of zo op dat strand, zat ik gewoon weer heel chill daar in het water. En toen zag ik dus ineens mijn trainer het strand opkomen. En ik kwam in een soort existentiële onderhandeling met die plek.
Ja.
Zo, wat zegt het dat hij er is? Sowieso natuurlijk ook heel erg nagaan van, ga ik hem groeten? Toen dacht ik, ja, ik bedoel, mijn vriend kent hem ook. Hij gaat hem zeker aanspreken. Ja. We gaan dus de rest van de vakantie met hen hier zitten. Als we hier zitten, vind ik het dan nog leuk? Nee, natuurlijk niet, want niet lokaal, weet je wel. En het maakte die hele plek, om niet te zeggen de hele vakantie, gewoon anders dat hij dat strand opkwam.
Ja.
Uiteindelijk was het hem natuurlijk niet. Het was gewoon...
Ik heb het ook een keer meegemaakt.
Oh,
en ja, maar dan was het dus wel die persoon.
Oh.
En het maakte inderdaad wel je hele... het is eigenlijk toch een klein beetje verpest. Maar wij hadden dat gevoel allebei.
Uh-huh.
En je zegt precies wat jij beschrijft. Van dat je elkaar ziet. Dat je denkt, kut, dit is gewoon niet goed. Gaan we dit doen of niet? En toen besloten we dus allebei om het niet te doen. Maar
Om geen contact te maken. Maar waar was dit?
Echt op een heel klein eiland in Thailand.
Ja.
Waar
negeer je elkaar dan?
Nou, dat ging dus de rest van de vakantie door. En het werd iedere dag ongemakkelijker. Want het was zo duidelijk.
Maar het was een ander stel. Of het was...
Ja, ik kende die jongen kende ik een beetje.
Wat erg.
En haar, wij kenden elkaar gewoon, weet je.
Oh, wat erg.
En iedere dag negeerden we elkaar weer. Maar het werd iedere dag ongemakkelijker.
Ja.
Maar
ik zou dan weggaan. Denk
ja, het was het, maar dat ik weet eigenlijk niet. Dit is heel lang geleden.
Want op een
ik
gegeven
weet...
moment heb je dan natuurlijk zoveel dagelijkse stress van het.
Ja,
want
je, ja precies. Want je voelt je helemaal niet meer chill. Want bij alles wat je doet, denk je: God, ik hoop niet dat zij dan ook daar zitten. Want het was een heel klein eilandje.
En natuurlijk zitten ze overal.
Ja, precies. Ja. Het was onontkoombaar. Dus ik voel je pijn.
Geestig. Ja. Ik had ook nog. Ik dacht vanochtend toen ik hierheen fietste. Dacht ik nog aan wat ook wel een heel goed voorbeeld is van het niet toerist willen zijn in extreem toeristische situaties. Dat ik jaren geleden was ik met mijn ex-vriend in Indonesië. En we waren naar een of andere plek gegaan waar dan een hele mooie tempel was. Ik sluit ook niet uit dat de hele reden dat we naar die plek waren was dat tempelcomplex. En er waren dan allerlei manieren om die tempel natuurlijk te gaan bekijken. Je kon zelf gaan, je kon met een gids gaan, je kon weet ik veel vroeg laat. Maar wat dan volgens het hotel waar wij zaten en iedereen die we erover spraken echt de ultieme manier was om 3:00 AM op te staan. Zodat je om 3:30 kon worden opgehaald. En dan tijdens de zonsopgang kon je dan die tempel op. Dus natuurlijk zei ik, ja dat gaan we doen. Dus eerst hem nog helemaal moeten overtuigen. Want hij had natuurlijk geen zin om 3:00 op te staan. Zoals elk weldenkend mens. Nou, toen wij dus alsnog in alle vroegte in het donker met een taxi naar die tempel. Komen daar aan. Gewoon afgeladen.
Een soort festival.
Het was gewoon echt lowlands. Weet je wel. Als mensen die camping op mogen voor het eerst. Ja. Dus echt gezinnen. Hele busladingen. Chinese en Japanse toeristen. We kregen allemaal een zaklamp, weet je wel. Dat was dan ook zo heel authentiek. Van ja, dan heb je eigen zaklamp. Nou, weet je, als iedereen een zaklamp heeft, is het gewoon super licht. Ja. Dus kinderen die elkaar aan het slaan waren met die zaklamp. Nou, wij allemaal die tempel op, die zonsopgang. Iedereen lulde er doorheen, weet je wel. Was elkaar aan het verdringen voor een goede foto. Het was echt by far de minst...
De minst goede ervaring om de tempel te zien. Die...
Ja, de minst authentieke ervaring die ik ooit heb gehad. En het erge was ik ook nog, op een gegeven moment was het gewoon licht. En ja, konden we eindelijk van die kuttempel af. En toen liepen we weg, keken we om. Die tempel was gewoon leeg.
Ja, precies.
Niemand dacht ik ga na zonsopgang. Nou ja, dat was uiteindelijk... Ik las nog een klein stukje verder in dat verhaal van Fiverr. Die had er ook nog wel een goede quote over, die zegt: we willen uiteindelijk toch allemaal dezelfde bijzondere plaatsen bezoeken als iedereen. Maar we willen die ervaring dan wel voor onszelf houden, alsof we die plaatsen zelf hebben ontdekt. We willen de gedeelde ervaring op een unieke manier beleven. Het is de paradox van het massa-individualisme. Het is de paradox van deze tijden die Apple zo briljant heeft weten te marketen met zijn iPhone. We hebben allemaal hetzelfde hoogst individuele product. Maar het is jouw persoonlijke telefoon. Daar staat die I voor. Maar tegelijkertijd hoef je niet bang te zijn dat je toevallig de verkeerde hoogst individuele telefoon hebt uitgezocht. Want het is dezelfde hoogst individuele telefoon die iedereen heeft. En net zo zijn onze reizen.
Ja.
En dat dacht ik. Ja, ik denk dat ik me dan onderscheid door super vroeg zo'n tempel op te gaan. Maar uiteindelijk ben ik natuurlijk gewoon net zo erg als alle anderen.
Ja, dit is wat ik net bedoelde. Het is zichtbaarder dan ooit. Als je dan even zo'n locatietag bekijkt. Dan dat je dat ook echt daadwerkelijk achteraf ook nog even kunt zien.
Ja, precies. Maar met Noord is het volgens mij net zo. Ik denk dat ik anders ben dan andere nieuwe Noorderlingen. Omdat ik wel met heel veel respect met de buurt omga. En ik maak wel altijd een praatje bij de wasseretten. Terwijl dat is natuurlijk gewoon onzin. Dat is gewoon een soort... ja. Iets wat je jezelf voorhoudt.
Een illusie.
Ja, en zo is het eigenlijk het hele leven, heb ik het idee. We zien eigenlijk wel dat ons eigen leven en onze eigen keuzes... dat precies hetzelfde is als de mensen om ons heen. Maar toch voelen we ons eigenlijk uniek. Ja, en dat is wat wij in deze podcast willen gaan bespreken.
Een schitterende outro.
Ja.
Ik denk
dat iedereen blijft luisteren.
Denk het ook.
Dit was de allereerste aflevering van Schaamteloos Randstedelijk. De podcast voor alle jonge mensen in de stad op zoek naar houvast. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je op onze podcast in je favoriete podcast-app. En volg ons op Instagram, @schaamteloosrandstedelijk. Heb jij ook gentrificatieschaamte? En wil je erover vertellen? Stuur ons dan vooral een DM. En de tweede aflevering, die staat ondertussen al gewoon voor je klaar.